Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Willen we de dienst voortzetten in het zingen van Psalm 45 en daarvan het eerste en het tweede vers. We noemden nu 45 vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. En vers 2. Gort, gort o held, uw zwaard aan uw zijde. 45, 1 en 2. de schriften gelieten in het Nieuwe Testament om te lezen uit het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 28e hoofdstuk, de versen 11 tot en met 20. We noemden u Matteüs 28, de versen 11 tot en met 20. Eerst horen we de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden u dus Matteüs 28, de versen 11 tot en met 20. En als zij heen gingen, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld en zeiden, zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoor te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat ge zonder zorg zijt. En zij, het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als ze hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen, tot de volleinding der wereld. We willen in de voorbeden gedenken voor de familie van den Hurk van Nieuw Amerongen, Rederijkers 23 en Jolanda van den Hurk, Honingswam 15, vanwege het overlijden afgelopen vrijdag van een broer, een zwager en oom in de leeftijd van 75 jaar. Voor mevrouw Naaktgeboren van de Belt, verblijvende in de Gelderse Roos. De Wolf Hezen, die erg depressief is. Voor William van de Pol, Faberhof 76, die, zo de Heere wil, morgen zal worden opgenomen in het Wilhelmina kinderziekenhuis te Utrecht, om daar dinsdag geopereerd te worden aan de keel- en neusamandelen. Voor Johan Weststraten, Dons Vlinderstraat 45, waarbij, zo de Heere wil, komende dinsdag in het Wilhelmina kinderziekenhuis de Portacat operatief zal worden verwijderd. Voor mevrouw Fiole Bongers, Prins Bernhardlaan 138a, die gisteren mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Voor het reeds genoemde echtpaar Ploeg van de Wart, wegens de geboorte van hun zoon en broertje. Zoeken we nu met elkaar het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed, om van hem te vragen een verbeurde, doch zo onmisbare zegen. Heren, u weet hoe we hier gekomen zijn, gebracht zijn door uw arm en alvermogen. Want wij zeggen wel, we gaan daarheen of daarheen, maar weten van tevoren niet of het wel ooit waarheid zal blijken, wat we uitspreken, of dat we zelfs het begin zullen aanvangen. En u hebt u ons hier gebracht, geheel overeenkomstig het voornemen van elke dag des Heren om in uw huis bijeen te komen, over kortere of langere afstand. En u hebt ons reeds gegeven dat we mochten zingen en we mochten luisteren en nu de dienst van het gebed mogen betrachten. O Heren, wij weten vanuit onszelf niet te bidden gelijk het betaamt, maar mag het toch zijn dat die geest die in alle waarheid leidt, bid met onuitsprekelijke zuchtingen ook nu, in ons en door ons en voor ons allen, zodat we mogen geholpen worden ter bekwamer tijd en onze ziel als een buit mogen wegdragen. U weet, Heren, dat wij niet naar u vragen en dat we ook niet naar u zoeken, maar toch zegt uw woord het zo wonderlijk, dat gij gevonden wordt van een volk dat niet naar u heeft gezocht. En wat blijkt daar dan in? Dat u het hebt gedaan. En dat u dat volbrengt. Dat u een zaak aanvangt, maar ook voleindigt. Tot op de dag van Jezus Christus. Wilt gij ons dat schenken, Heren, dat we in deze morgendienst, maar ook in de tweede dienst van deze dag, uw nabijheid mogen ervaren tot dat werk, tot dat wondere werk, tot genade, want dat mag dan heerlijk blijken, dat uit genade mensen zalig worden, niet uit ons, het is uw gave. O Heren, we hoeven niks mee te brengen, dan enkel maar wat we zijn, en dat is bij de een niet anders dan bij de ander, want wij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Maar mocht het blijken ook om niet gerechtvaardigd wij allen, o dat er niet eentje zou worden overgeslagen. Heren, daar is geen recht op, daar kunnen we geen aanspraak op doen gelden of het moet zijn om Christus wil. Maar wilt u om zijnentwil ons dan bearbeiden, onwederstandelijk door uw woord en geest. Geef dat vanmorgen de bazuin en ook verder op de dag een helder geluid mag voortbrengen en de heilige krijg mag plaatsvinden tussen het rijk van het licht en dat van de duisternis. O Heere, wees in ons midden en laat die uitwerking ervan mogen blijken dat we getrokken worden en dus moeten nalopen. Dat we gezocht worden en gevonden om Christus wil. Om te leren kennen het wonder van genade. En zo de wondere werkelijkheid van het eeuwige leven. Schenk ons dan de woorden in de mond en iets van die zaken in het hart, Heere. Want, ach, wat hebben we meegebracht uit onszelf. Het is het verkeerde, want alle hebben gezondigd. Maar als u er bent, dan dringt u dat aan de kant. Ja, u neemt dat af in de weg van Jezus Christus, opdat we Goden leven zouden. Wilt u dat werken, Heere, in al de verbanden? Zo nu in deze dienst, spreken en luisteren, maar ook in het vervolg van deze dag, ja, van de week die verder nog volgen mag, waarin de arbeid door mag gaan en waarin ook de arbeid onder dit volk zou mogen blijken. Gedenk de herder en leraar met zijn gezin aan deze plaats verbonden, de broeders van de kerkraad en de kerkvoogdij wil geven, Heere, dat die arbeid niet ijdel zal blijken in u en dat uw koninkrijk erdoor openbaar mag komen. O, gedenk zo dit volk, gedenk het geheel van de kerk waartoe we behoren. U weet wie we zijn, Heere, och, breng ons op de rechte plek, want daar zitten we niet. We liggen buiten het paradijs van nature en door genade alleen, dan zou het mogen zijn dat we net als Paulus opgetrokken zijn geweest tot in het paradijs, om onuitsprekelijke dingen te zien, die het een mens niet geoorloofd zijn uit te spreken. Gedenk ons dan, Heere, in alle verbanden, het verenigingsleven, hoewel het nu stil zal liggen, en ook andere arbeid in de gemeente niet plaats zal vinden, toch wil geven, Heere, dat we met de zondagse diensten en wat er nog wel gebeuren moet en mag in gemeentelijk verband, dat het uw zegen mag wegdragen en mag blijken te zijn tot verheerlijking van uw naam en uitbreiding van uw koninkrijk. O Heere, daar gaat het toch om. Dat is toch de zaak in Christus dat gij de eer ontvangt en dat zo mensen zalig zullen blijken, hier aanvankelijk en straks volmaakt. Gedenk ons dan als land, volk en vorstenhuis. U weet hoe het erbij staat. O Heere, we gaan al verder van uw weg en we hebben wel eens gedacht, verder kan niet en toch het gaat altijd maar door. Tot op vandaag, en als u het niet verhoedt, ook morgen weer, en overmorgen, en zo de ganse tijd van het leven. Tenzij u zegt, en nu is het genoeg, o Heere, mocht dat maar blijken, dat we als land, volk en vorstenhuis terug moeten tot u, de bron en fontein van het leven. Dat we bewaard worden voor het ontzettende, dat vreemden over ons zouden heersen. Vreemde goden ook, gedenk ons dan in Christus, Heere, ook als geheel van de samenleving, de maatschappij, maar ook de ganse wereld. O Heere, ze ligt in het boze en ook die wereld die kent u niet en die vraagt u niet, maar och, gij hebt toch de aarde tot een voetbank van uw voeten en dat wil zeggen, gij hebt overwonnen. En gaat al overwinnende voort om uw koninkrijk gestalte te geven. Heere, straks komt het door de dood heen heerlijk openbaar voor al degenen die uw verschijning hebben liefgehad. Om Christus wil, gedenk ons daar dan in en schenk ons wat nodig is, Heere, in alles. Geef zo dat uw rijk zal komen en dat het spoedig mag zijn. Gedenk zo het werk van evangelisatie en zending. Om Christus wil. Amen. Wij willen nu gaan zingen, gemeente, Psalm 25, vers 2. Heere, Ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En vers 6, wie heeft lust de Heere te vrezen? Het Allerhoogst en eeuwig goed. 25 dus, de versen 2 en 6. En u mag uw gave afzonderen voor de dienst des Heeren. woorden, gemeente, die we met Gods hulp in uw midden wensen te verkondigen, vindt u opgetekend in het evangelie naar de beschrijving van Marcus. En daarvan het 16e hoofdstuk, het 15e vers. We noemden u Marcus 16 en daarvan het 15e vers, waar we lezen als volgt. En hij zeide tot hen: gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie alle creaturen. Tot zover. Geliefden, als we de achtergrond van onze tekst een weinig toelichten, dan zouden we hebben kunnen lezen, we hebben Matteüs gelezen, dus niet Marcus 16, maar dan zouden we hebben kunnen lezen, als we Marcus 16 zouden hebben gelezen, de verschijningen. Verschijning aan Maria Magdalena, dus het is wat de achtergrond betreft van ons teksthoofdstuk Pasen. En Pasen loopt uit op hemelvaart en Pasen loopt uit op de uitstorting van de Heilige Geest. En we hebben dat zojuist, hebben we dat mogen gedenken. En nu onze tekst die uitgesproken wordt door de Heere Jezus, die is eigenlijk de invulling van dat Pinkstergebeuren, de uitstorting van de Heilige Geest. Hij is aan verscheidenen verschenen, tenslotte ook aan de discipelen, die nu apostelen gaan heten. En nu zegt hij dus, vanwege het geweldige gebeuren, door hem bereid en door hem gestalte gegeven, gaat heen in de gehele wereld. En verkondigt dat maar, dat evangelie, die goede boodschap. En als we dat zo in het kort even genoemd hebben, dan zou u kunnen zeggen, ach, wat daar staat, dat weten we eigenlijk wel. Hij, de Heer Jezus, tot hen, de discipelen, en dan de opdracht. En toch, dan lezen we, of we denken zelfs in onze gedachtenwereld, er gauw iets van wat niet klopt. Of we vergeten juist het belangrijkste. Want als we zeggen hij, de Heer Jezus, wat is het dan met de Heer Jezus? Is dat nog diezelfde van voor Goede Vrijdag bijvoorbeeld, van voor Pasen? Nee, we ontmoeten hier, zoals we zouden kunnen zeggen met de discipelen, de Heer Jezus in de kracht van zijn opstanding, zegt de apostel Paulus. De kracht van zijn opstanding. En dat zegt u misschien dan nog niet zoveel, dan dat het inderdaad met de opstanding te maken heeft. Maar wat is de kracht van zijn opstanding? De kracht van zijn opstanding is dat hij heeft geprofeteerd, hij heeft geleden, hij is gestorven en opgestaan, opgewekt. En wat heeft hij daarmee gedaan? Wat heeft hij daarmee gestalte gegeven? Nu, daar heeft hij eigenlijk dat volk van God, van alle tijden, heeft hij meegenomen als het ware. Ik denk aan de woorden van de apostel Paulus als hij zegt, ik ben met Christus gekruisigd. En we zouden kunnen zeggen, de discipelen die zijn met hem gekruisigd geworden. Die zijn met hem gestorven. Die zijn met hem begraven. We lezen dat natuurlijk niet. Het is ook niet letterlijk gebeurd, maar geestelijk wel. Paulus heeft dat meegemaakt. En je zou kunnen zeggen, Abraham heeft dat meegemaakt. Want ook de Oudtestamentische vromen, die hebben zijn dag van verre gezien. En ze hebben hem omhelst. En vandaag gebeurt het eigenlijk dus nog. U zegt maar, wat betekent dat dan? Nu, dat betekent zoveel, dat in dat enige offer van Christus is die ganse kerk verzoend geworden met God. Ze is als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Ze hebben nooit naar God gezocht. Ze hebben nooit naar God gevraagd. Maar hij heeft het gedaan. Hij zegt ook tegen zijn discipelen, gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Dat gij veel vrucht draagt. En dat gij vissers van mensen zult worden. En dat is nou eigenlijk in dit alles zijn beslag krijgende. Daar spreekt hij uit.
Hij verschijnt ze als de opgestane levensvorst. Als degene die dood en hel heeft overwonnen. Als de overwinnaar. De verwinnaar die zijn volk uiteindelijk de zegen geeft. En dat is geen kleinigheid. Dat is geen kleinigheid. Als ik denk aan de hemelvaart van Jezus Christus, dan voer hij ten hemel op vol eer. De kerker werd zijn buit. Hij zag zijn strijd bekronen. En hij kon thuis gaan zeggen, met eerbied gesproken, Vader, het is geschied, het is volbracht. Hij riep het al uit op het vroeghout des kruises, nadat hij die ontzettende woorden had uitgesproken, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar het is volbracht. Het is klaar. De strijd tussen licht en duisternis is gewonnen ten gunste van het licht. En zo staat hij hier als de overwinnaar, de verwinnaar, voor zijn discipelen. En als ik dat allemaal uitgesproken heb, dan zouden we eigenlijk met elkaar allemaal verblijd moeten zijn, ook nu. Want dat gebeuren, dat hij verschijnt aan zijn discipelen, dat is heel wat voor ze geweest. Want ze hadden al wel gehoord dat hij opgestaan was, maar ze geloofden het niet. Ze geloofden het niet. Niet alleen Thomas was ongelovig, allemaal waren ze ongelovig. U kunt dat lezen in vers 14. Daarna, dus na die twee voorgaande, is hij geopenbaard aan de elfen, daar ze aanzaten, en verweet hun ongelovigheid. Ziet u? Daar heb je het. En nou is hij er. En nou kunnen ze het van blijdschap nog niet geloven, staat er in een evangelie. Van blijdschap. Want hij leeft. Het is echt waar. En als dat voorwerpelijk zojuist is uitgesproken in Christus, dat hij heel de kerken Gods met God verzoend had, dan gaat de discipelengroep het nu weten. Die gaat het van binnen geloven. Het ware geloof, dat ontsteekt zich, of dat wordt ontstoken van boven in hun hart. U kent toch wel het ware geloof in zijn uitspraak. U hebt toch de Heidelbergse catechismus geleerd. U weet toch in zondag 7 wat er staat, wat is een ware geloof. Nou, niet alleen een stellig weten of kennen waardoor ik voor waarachtig houden wat mijn God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van zonde, hoort u het? Eeuwige gerechtigheid en heiligheid uit louter genade om des bloeds van Christus wil rijk geschonken is, geschonken ook mij. Dan ga je persoonlijk bij God vandaan weten dat je zonde verzoend is. En dat je inderdaad een nieuw leven bent in lach. Dat wisten ze nu. Die elven, die mochten geloven. En dat is een geschonken zaak. Dat Jezus Christus voor hen gestorven was. En als ik dat uitspreek, dan sla ik haast. Nee, het is niet het belangrijkste. Maar dan sla ik wel een heel ontzettend belangrijk onderdeel over. Want wie waren zij daarmee geweest? De discipelen, wilden ze dat? Wilden ze dat Jezus naar Golgotha ging? Wilden ze dat, dat offer? Nee, nee. U zegt nee? Nee toch? Hij begint er toch over? Ongeveer anderhalf jaar geleden, als ik dit lees, dan zegt hij tegen ze, de Zoon des Mensen moet lijden van de overpriesters, van de schriftgeleerden, van de fariseeën, gedood worden, maar ook ten derde dagen opstaan. En wij zouden kunnen verwachten dat de discipelen eigenlijk verblijd zijn met die woorden. Maar wat zegt Simon Petrus, de spreekbuis van allemaal? Hij zegt, nee heren, dat zal u geenszins geschieden. En dan zouden we nog willen invullen dat hij dat uit goeigheid zei. Maar dat moeten we gauw vergeten, want dat heeft hij niet uit goeigheid gezegd, met goede bedoelingen. Nee, want Jezus die karakteriseert hem heel anders. Die zegt, gij verzint niet de dingen die van God zijn, maar die van de mens zijn. Ga weg achter mij, Satanas. Satanas. Simon Petrus, die net eens zijn geloof had beleden. Moet u eens denken. Dus ze wilde dat heel niet. En dan zegt u misschien, ja, maar dat ging wel anders worden met bijvoorbeeld de tweede lijdensaankondiging of de derde. Nou, vergeet het maar. Want als we de evangelie lezen, dan laten ze hem op slot praten, want ze begrijpen er niks van. Waar heeft hij het toch over? En dat willen ze heel niet. En trouwens, als die Heer Jezus een dag voor zijn lijden zegt, gij zult in deze nacht alle aan mij geërgerd worden, dan zeggen ze weer, nee heren, en vooral Simon Petrus, ik niet. Hij zegt, al zouden ze alle aan u geërgerd worden, maar ik niet. Ik zal mijn leven voor u zetten. Met andere woorden, u komt niet aan het kruis. Hoort u dat? U komt niet aan het kruis. En dan zegt Jezus, zul jij je leven voor mij zetten? In dezezelfde nacht zul je enzovoort. U weet het al, die uitspraak. Ze hebben dat niet gewild. En als je ze dan daar ziet zitten, met Jezus in het midden, dan geloof ik dat er niet één van die mensen kon praten. Waarom niet? Wie waren ze geweest? Ze hebben alles gedaan wat ze konden om Jezus tegen te staan. De Zoon van God, die hebben ze net beleden. De Zoon van God. Hij mocht niet die weg gaan. Hij moest naar hun luisteren, naar hen luisteren. Weet u wie ze geweest zijn? Moet u goed onthouden. In die weg, net als later Saulus van Tarse, vijanden van God. Discipelen, vijanden van God. Moesten ze inleven. Konden ze niet omheen, want Jezus ging ze voor. En de Heidelbergse catechismus zegt het zo mooi, door zijn kracht werd hun oude mens met hem gekruist. En dat wilden ze niet. Ze wilden met hun eigen godsdienst, ten diepste de godsdienst van werkheiligheid, wilden ze bestaan voor. En nu wenen ze vanwege wat ze geweest zijn, waar ze van overtuigd zijn geworden. Bij u een onvernuftig beest, nooit naar God gezocht, nooit naar God gevraagd. En nu, God heeft alles gedaan om ze zalig te maken van hun zonde. En dan kan een mens, als die dat beleeft, niet praten, mensen. Dan weet hij. Dan weet hij. Dan heeft hij geen woorden om uit te spreken. Jawel, hij heeft ze wel, maar hij kan ze niet uitspreken. Want de emoties die zijn te sterk. U moet maar eens denken aan iemand die pas uit het ziekenhuis is gekomen, die door u wordt bezocht. En dat u vraagt, hoe is het er nou mee? En die man of die vrouw, die is juist de dood ontsnapt als het ware. Weet u wat, ik heb het vaak meegemaakt. Beginnen ze te wenen. En dan liet ik ze maar wat wenen. Dan konden ze het niet vertellen. En als dan de emoties wat gekalmeerd waren, begonnen ze te verlaten. Ik was zo ontzettend ziek. En ik had niet anders dan de dood voor ogen. En nou zit ik hier. En als ze dat zeggen, beginnen ze weer te wenen. Kijk. En dat is nog maar het lichamelijke. Als je met God verzoend bent, geliefden, dan is dat alles. Dan is dat meer dan alles in deze wereld. En als dan je ziel gered is, dan worden je tranen gedroogd. Maar dat is zo'n eeuwig wonder dat dat gebeurd is. Dat je zegt, o God, waarom hebt u toch naar me omgezien? Want ik heb het nooit naar u gedaan. Ik heb nooit naar u gevraagd. En ik heb nooit naar u gezocht. Als een vijand ben ik openbaar gekomen. Nou, u begrijpt het wel. Als zo ligt. Ja. Ja, wat dan? Ja, dan zit je stil. Maar je weet wel wat er gebeurd is. En ja, vaak na verloop van tijd, dan wordt er over gesproken. Nou, de Heere weet wat er moet gaan komen. En daarom geeft hij ze die opdracht.
Hij zeide tot hen, gaat heen in de gehele wereld. Dus niet bij huis blijven. Nee, je moet de hele wereld doorgaan om het evangelie te gaan verkondigen. Nou, ik kan me voorstellen dat u denkt, nou dat spreekt eigenlijk ook vanzelf. Want ja, kunt u zich voorstellen dat iemand die dat meemaakt, dat hij zijn mond houdt? Nee, dat kun je niet voorstellen. Die mens uit het ziekenhuis al niet. Die zal het vertellen, als er maar even ruimte voor is. Soms begint hij er ongevraagd al over te praten, wat hij meegemaakt heeft. Maar wat dacht u van dit wonder, een eeuwig wonder? Nou, dat hebben de discipelen dan ook inderdaad als een heerlijke opdracht ervaren. Het leefde in hen. Ik weet zeker, als er vanmorgen in ons midden zijn die dat mogen kennen, en daar ga ik vanuit dat dat waar mag zijn, die weten dat. Die zeggen, ach dominee, of broeders, of nou ja, wie dan ook maar. Toen dat in mijn leven gebeurde, toen kon ik niet meer zwijgen. Nee, de stenen, zegt de Heer Jezus, die gaan praten. Als zij zwijgen, blijven zwijgen. Dan gaan de stenen spreken, nou dat gebeurt nooit. Zij zwijgen, zij spreken dus, en dat gaan ze doen ook. En of je nou moeder bent, of vrouw in het algemeen, of vader bent, of man in het algemeen. Maar je wordt dominee, om het er even over te zeggen. Bij wijze van spreken. Want je gaat verkondigen aan je kinderen. Als een oliewerking ga je verkondigen wat God gedaan heeft aan je geest. Dat ga je vertellen. Daar kun je niet van zwijgen. En ja, dat is eigenlijk wat hier staat. Ga dan heen in de gehele wereld. De gehele wereld. En de wereld ligt niet zo ver weg. Natuurlijk, hier wordt bedoeld het geheel van de aardbol. Overal, in elke uithoek zouden we kunnen zeggen, dan moet je het woord gaan, het evangelie gaan verkondigen. Maar de wereld zit soms vlak om de hoek. Of naast je. En toch, dan gebeurt het dat je ja, soms heel onverwacht. Dat je in een gesprek gewikkeld raakt. En dat je opening krijgt. Want dat zegt de Heere tegen Ezechiël. Hè? U moet het maar eens lezen in Ezechiël 3. Dan zegt de Heer, als ik je mond open zal doen, dan moet je gaan spreken. Als ik dat niet doe, moet je zwijgen. Maar als ik je mond open doe, dan moet je gaan spreken. En Gods volk kent dat. Die kennen dat. Die krijgen opening. Die krijgen vrijmoedigheid. Maar ze anders zouden zwijgen. En denk ook beter. Maar dan gaan ze spreken. En dan zeggen ze soms tegen de buurman die nergens aan doet. Buurman, van harte gefeliciteerd met je verjaardag bijvoorbeeld. Maar waar is de reis nou naartoe? Waar is de reis nou naartoe? Ik heb het wel eens meegemaakt dat ik het zei. Ik zeg, buurman, waar is de reis nou naartoe? Hij zegt, hoe bedoel je, vandaag nog of zo? Hij wist niet wat ik bedoelde. Ik zeg, nee, ik bedoel straks, aan het eind. Oh, zegt hij, dat zit wel goed. Ik zeg, nou ja, dan heb je gelijk aanknopingspunt. Maar dan weet je ervan spreken. Want God moet aan zijn eer komen. En dan komt hij ook, daar zorgt hij zelf voor. En weet je wat je dan gaat doen? Dan ga je evangeliseren. Evangeliseren. Wat is dat eigenlijk, evangeliseren? Ja, dat is het evangelie. Prediken, verkondigen, uitspreken. Wat is het evangelie? Nou, we kennen de evangelie, hè? We kennen er 4. 3 die wat op elkaar gelijken, zouden we kunnen zeggen. En 1, Johannes bijvoorbeeld, die wel anders is. Maar toch, het gaat om hetzelfde van de boodschap. Rondom Jezus Christus. 4 evangelieën. Dus prediken het evangelie, dat is dat je eigenlijk de evangelie doorgaat. Dat je heel de weg van Christus als het ware verkondigt, predikt enzovoort. En dat is ook zo. Je predikt, dat is leren, onderwijzen. Dat hebben we net gelezen in Matteüs 28. Onderwijst al de volken. Hen vermanende, hen lerende, hen onderhoudende, dopende enzovoort. Dat hoort er allemaal bij. Je wordt gewaarschuwd, je wordt vermaand om.
Dat hoort allemaal bij die prediking. Van? Ja, evangelie kennen we dus wel. Maar het is een woord van een vreemde taal. Ten diepste, van het Grieks. En dan heet het euangelion. En dat is goede, niet blijde. Dat is iets anders. Goede boodschap. Goede boodschap. Dat is dus het hele gebeuren rondom Christus. Is een goede boodschap. Een goede boodschap. En dat zullen we natuurlijk allemaal direct instemmen. Ik denk u kerkt in een christelijke gemeente, in het algemeen gesproken, vanwege die goede boodschap. Het is een goede boodschap. Je wordt niet formaal gehouden bijvoorbeeld. Of er wordt maar niet een grapje verteld. Of een mooi verhaal. Nee, het is een goede boodschap. Namelijk voor je leven. Voor je bestaan. Voor de tijd, voor de eeuwigheid. Zo bijvoorbeeld. Nou, dat weten we. U hoort het elke zondag, de prediking van het evangelie, denk ik. U gaat elke zondag twee keer naar de kerk, hier of elders bijvoorbeeld. En u hoort de verkondiging van het evangelie. U zegt, ja, dat weet ik eigenlijk wel. Nou, dat is natuurlijk geweldig mooi dat het ook tot op vandaag, hier in Veenendaal, ver bij Jeruzalem vandaan bijvoorbeeld, gebeurt. En ja, niet alleen in Veenendaal, maar ook in, ja, waar niet eigenlijk? Ik denk over de hele wereld, inderdaad, gaat heen in de gehele wereld. Dat is eigenlijk wel gebeurd. En overal wordt dat evangelie, zouden we generaliserend kunnen uitspreken. Overal wordt het evangelie verkondigd. Wordt het ook overal echt verkondigd? Is het zo dat als je zegt in de preek bijvoorbeeld, u hebt het vast wel eens gevraagd aan een van uw kinderen toen ze nog klein waren. Zeg, waar had de dominee het over vanmorgen? Ja, dan zeggen ze, als ze hoe klein ze ook, over de Heer Jezus, nou klaar. Dan is het goed. En dat is ook zo. Want het gaat altijd over de Heer Jezus. Dat is altijd juist. Maar is het zo dat als je over de Heer Jezus spreekt, dat het dan het evangelie is altijd? De goede boodschap? De goede boodschap? Is dat zo? Wordt overal het evangelie verkondigd? Kunnen wij zeggen dat waar je ook maar, welke kerk je ook maar hebt, of welke groepering, en overal wordt hetzelfde verkondigd? Is dat zo? Ik denk dat u het wel beter weet. Nee, dat is niet zo. Nee, de een, ja, het is erg genoeg. De een maakt er dit van. En de ander maakt er dat van. En of je nou een kerkelijk verband hebt, of je bent een sekte bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk wel verschillend. Maar ja, we noemen allemaal graag de Bijbel. Ik denk aan de Pinkstergemeenten bijvoorbeeld. Die zeggen, ja, de Bijbel, dat is wel goed, maar die formulieren van enigheid die wij voorstaan. Nee, dat niet. Dat niet. Dus u merkt het al, verschil. En dat is niet alleen tussen kerkformaties onderling, maar dat is ook zelfs in één kerk het verband. Het verband? Ja, zo zeg ik het. Maar eigenlijk is dat geen verband. Want de een die stuurt je soms die kant op en de ander stuurt je soms die kant op. Begrijpt u wel? O, zegt u, ja. Ja, wat is dan het echte evangelie? Nou, dat is het evangelie van Jezus Christus natuurlijk. En ik noem dat wat u wel weet. Maar ja, wat die apostelen gaan verkondigen, gaan prediken, dat is het evangelie van Jezus. Waarom? Nou, dat hebben ze zelf meegemaakt. Dat hebben ze zelf meegemaakt. Ze zijn geroepen door Jezus Christus. Om vissers van mensen te worden. De Heer Jezus heeft ze bekwaam gemaakt. U kent die trits wel. Roeping, bekwaammaking, zending. En hij zendt ze nou ook. En als dat het geval is, dan heet de goeie. U zegt de goeie. Nou ja, dan heb je de goede verkondiging, prediking. Dan heb je het echte evangelie. Als je het hebt horen zeggen, ja, U hebt dat toch wel eens meegemaakt dat je bij een groep jonge mensen bijvoorbeeld, de eerste die fluistert iets in het oor van de ander en bij het eind komt er heel wat anders uit. Ja, als je hier moet gaan staan op de kant en je hebt het van horen zeggen, dat klopt niet. Nee, de Heere zegt het is een woord, mijn kinderen zullen allemaal van mij geleerd zijn. Van mij geleerd. Dus al Gods volk, Gods ware volk heeft het zelf van de Heere geleerd. Nee, niet dat ze dat wilden, of dat ze dat konden, of bedoelden, maar als ze geroepen worden, vandaag ook nog, dan worden ze bekwaam gemaakt, ook vandaag nog. En ze worden ook gezonden. Dat is vast en zeker. Daar zorgt hij zelf voor. Want als het van ons moet afhangen. Mis. Je kunt een eens zo dikke Bijbel hebben wat mij betreft. Maar de een haalt er dit uit en de ander haalt er wat anders uit. En ja, we maken er allemaal wat van wat ons past. We maken ons een God ermee, een Christus ermee, naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Klopt niks van. Nee, mijn kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. En wat betekent dat dan? Wat is nou het kenmerkende van het evangelie van Jezus Christus? Van de bekwaammaking bijvoorbeeld. Nou, die roeping, dat is duidelijk. Maar nou die bekwaammaking. Wat is nou het kenmerkende? Wat moet je nou horen als gemeente? Wat moet je nou kennen als gemeente? Kijk, als u een evangelieverkondiging hoort waarin je kunt helpen, bijvoorbeeld. Nou, dat klopt niet. Want dan blijf je nooit een vijand van God. Dan ben je een goedwillend mens. Dat waren de discipelen ook, heb ik net gezegd. U zegt, meent u dat? Het waren toch gelovigen, jawel. Maar ze verwachten nog wat van zichzelf. Waarom? Nou, opletten. Want dat is heel belangrijk wat er nou gezegd wordt. Ze waren nog niet afgesneden van zichzelf in het volbrachte werk van Christus met hem gekruisigd. En wat doe je dan? En dat moet ik zelf zeggen, na ontvangen genade doe je niet anders. Altijd maar proberen om er zelf wat bij te doen. Om eigen gerechtigheid aan te dragen. Zodat je coöperatief, samenwerken. Dat proberen we. En dan gaan we toch elke zondag naar de kerk. En we nemen het nou. We denken er niet te makkelijk over. En we doen dat toch met onze kinderen. En we kunnen een heleboel opnoemen. Net als die fariseer, weet u wel. Die stond ook in de tempel. Hij zegt, Heere, ik ben gelukkig niet als hij. En dat was hij ook niet. Hij was er wat mee. Hij zegt, want ik geef tiende van alles wat ik bezit. En hij kon voor God bestaan. En de fouten die hij maakte, dat maakte God wel goed. Want God is een gaande, vergevend God. En zo kon hij met zichzelf overeind blijven, die fariseer. Maar de discipelen konden dat niet. De discipelen, heb ik u net verkondigd in het begin, die wilden Jezus helpen om van het kruis af te blijven, weet u wel? Daar wilden ze Jezus in helpen. Petrus die zou zelfs voor hem strijden. Heeft hij ook gedaan. Hij greep het zwaard. Maar toen die hoorde van Jezus dat die het zwaard nemen door het zwaard vergaan zullen, toen dacht hij, oh mis, dit is een leer, dat klopt niet. Toen zijn ze allemaal gevlucht, de een naar de ander. Hebben hem allemaal verlaten. Want daar verstonden ze niks van. Ze kenden hem niet nog in de kracht van zijn opstanding. Dat werd wel anders gelukkig. Kijk, weet u, je hebt vandaag een heleboel goedwillende mensen nog in de kerk. Die willen God nog wel dienen. Vooral jonge mensen ook. Prachtig lijkt het. En ze lijken zich in te zetten. En ik weet allemaal, ze beloven en noem maar op. En ze zullen de Heer enzovoort. Maar er komt niks van terug. Waarom? Ze verwachten het van zichzelf. Zij zullen God dienen. En dat wordt niks. Want dan ga je straks ook zelf met de eer strijken. Ik heb toch in uw naam duivelen uitgeworpen, zeggen ze nog voor de rechterstoel. Ik heb toch grote tekenen gedaan. En waarom zou ik er dan? Begrijpen ze niet. Maar Jezus, wat doet Jezus? Die neemt je mee, jongen, meisje, ook vandaag nog hoor. Naar Golgotha. En weet je wat je op Golgotha meemaakt? Met Jezus? Met Jezus hoor, niet met de duivel, met Jezus. Hou je niks over. Dan ga je inleven moeten. Wat er staat in een van de psalmen. Dat alle hoop mij gans ontviel. En niemand zorgde voor mijn ziel. Ga je meemaken? Wil je helemaal niet? Ben je vijand van? Je wilt toch God een beetje helpen? En het wordt helemaal niet gewaardeerd. Je moet alles kwijt. Je beste bedoelingen moet je nog kwijt. Nee, je beste bedoelingen blijken de slechtste te zijn. Blinkende zonde, om het maar zo te zeggen. En dat is een ontdekking, geliefden. Gods volk in ons midden kent dat. Die meenden dat ze God nog wel wat konden helpen. Maar het is allemaal misgebleken. Ze zijn als een vijand openbaar gekomen. In de weg van Jezus Christus. Toen hij met zich naar Golgotha ging. Dat hun oude mens met hem gekruisigd moest worden. Toen hielden ze niks over waar ze op konden staan. En ze meenden dat alleen de grond kon zijn van genade. Als je nog wat mee kon brengen. Dan zou je wel genade krijgen. Gelukkig was het anders. Nee. De grootste van de zondaren. Zal ik er eentje opnoemen? Petrus, Simon. Heb gij mij lief? Ja, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En je zou kunnen zeggen. Waarom heb je me dan verloochend? Ik heb je toch gewaarschuwd. Begrijpt u? Als het onmogelijk gaat worden. Dat je niks meer kunt aanbrengen. Dat je niks meer kunt verdienen. Dat je op genade zalig moet worden. Dan kan het aan onze kant niet. Maar hij doet het wel. Want als alle hoop mij gans ontviel. En er niemand zorgde voor me. Ik ook niet. Hebt gij, o God, mijn pad gekend? Hebt gij me gered uit de ruisende kuil? Uit het modderige slijk? Ik was vergaan in al mijn smart. Ik had gedaan wat kwaad was in uw oog. Ik was uw gramschap dubbelwaardig. Uw doen is rein. Uw vonnis is gans rechtvaardig. Want erger dan wat ook heb ik gedaan. Ik ben het waardig om voor eeuwig weggezonden te worden. En wat zegt de Heere? Ik wil niet dat deze in het verderf daalt. Ik heb verzoening gevonden. Goede vrijdag. Paas. Dan weet je, gemeente, dat er van ons niks bij kan. Want goddeloos, vijand, maar er hoeft ook niks bij. Je hoeft niks mee te brengen dan je verloren bestaan. Weet je niet, maar dat meer hoeft niet. God weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hij weet wat we geworden zijn. En daarom wees maar zondaar, zegt Luther, zei Luther. Wees maar zondaar. Zündige nur tapfer, zei hij. Je zou haast zeggen, zondig er maar op los. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar wees maar wat je bent, zondaar. Zondaren, goddelozen worden met God verzoend. En vijanden worden inderdaad met God verzoend en goddelozen worden gerechtvaardigd. Dat ga je dan meemaken. En dan weet je uit welke grote nood en dood je bent gered. Nou, dan hebben we de kring eigenlijk rond. En dan ga je waar je eerst er niet van wilde horen en spreken. En bekend meegemaakt, ga je nou verkondigen. Saulus van Tarse. Wat hij eerst najoeg om het uit te roeien. Dat gaat hij nou verkondigen. En dat gebeurt vandaag nog. En dat is de rechte prediking. Voor de grootste der zondaren. Nee, niet dat je zondaar, dat je maar moet geloven dat je zondaar bent, want dat geloven we allemaal. Nee, dat je zondaar voor God hebt moeten worden, want we geloven het ten diepste niet. We denken dat we beter zijn dan de wereld bijvoorbeeld. Niet de ergste. Nee. Dat is de goede prediking. Dat je ontdekt wordt aan jezelf. Dat is het evangelie. Als je het evangelie gaat verkondigen, geliefden, dan ga je verkondigen dat wij slecht zijn. Dat er niemand is die goed doet. Ook niet tot één toe. Dat ga je verkondigen. Zal ik u een voorbeeld noemen? Ik denk weer aan die Petrus. Die rotsman. Wat gaat hij doen met Pinksteren? Als God zijn mond opent, gaat hij dan zeggen, ja, jullie wisten het ook niet en je kon er ook niks aan doen enzovoort natuurlijk. Maar weet het nou even, het was de Zoon van God. Nee, dat heeft hij niet gezegd. Nee, hij was heel ontdekkend. Hij zegt, die gij gekruisigd hebt, de Zoon van God, je hebt je aan God vergrepen. Dat was heel ontdekkend. Dat was zo ontdekkend door Gods geest, dat als je het in het Grieks zou lezen, dan zou je kunnen lezen, ze werden met een pijl doorschoten. Inderdaad. Ze werden geraakt. En als je een pijl er nog uit kunt halen, dan doet die bij wijze van spreken verder niks. Maar je hem er niet uit krijgt. En dat is de pijl van God, die krijg je er niet uit. En dan moet je dus mee omkomen aan je eind. En wat zeggen ze dan? Wat moeten we nou nog doen, mannen en broeders? Hoort u het? Dat is de rechte prediking. Dat je hier in Veenendaal, of waar je ook maar zit, dat je eigenlijk een zodanige prediking hoort. Je wilt hem eigenlijk niet horen, maar je moet hem horen, waarin je schuldig wordt gesteld voor God. Niet alleen wat de woorden betreft, maar de zaak hier. Dat je voor het eerst, nou, is het al gebeurd, gemeente, is het al gebeurd dat de dominee zo preekte. En dat zal wel gebeurd zijn, maar dat u er zo op moest reageren, dat u voor het eerst de kerk uitging, dat u zegt, als die man gelijk heeft, dan zit niet goed met me. Want kijk, wij denken allemaal vanwege onze godsdienst dat het eigenlijk wel goed zit. Natuurlijk, het is niet helemaal goed. Er ontbreekt hier en daar. Maar straks is het allemaal, het was toch wel een goede man. Het was toch wel een goede vrouw. En dus hij zei nog een versje op en dan hup de hemel in. Ja, sorry dat ik het zo uitzeg. Maar zo gaat het niet hoor. Het gaat niet met een tekstje en een versje. Hoewel het niet gemist kan worden. Nee, nee, geliefden, het is ontzettend wat er nodig is, dat een mens ontdekt wordt aan zichzelf en verlost wordt van zichzelf. Dat is heel ontzettend, dat is alles bepalend. Daar gaat hemel en aarde, dat gaat tegen de grond, als het ware. Daar hou je niks van over. Dan word je een verloren mens. Dan gaat het woord naar binnen toe. En dan ga je voor het eerst de kerk uit om het eens zo te zeggen dat je zegt, het zit niet goed. Als dat waar is, dan, ja dan weet ik het eigenlijk niet meer. Ik dacht altijd dat ik nog wel wat grond had. En dat ik nog wel wat hoop kon hebben. En dat ik nog wel wat, begrijpt u? Zijn die er? Dan moet u eens denken wat ik zeg. Want u hoort dat elke zondag, gemeente, dat het niet goed zit buiten Christus. Hoe vaak bent u al hopeloos de kerk uitgegaan? Of bent u gelijk aan die hond die onder het smitsvuur ligt en die een regen van vonken over zich heen krijgt, iedere keer maar weer door, de hele dag. En af en toe dan schrikt hij ervan. Dan raakt het dier hem even. En hij slaapt zo weer door. Is dat ons bestaan? Bent u 50, 60 jaar oud geworden met de evangelieprediking? En nog steeds dezelfde? Hebt u nog nooit beseft dat het niet goed zit? dat het nooit goed gezeten heeft. Sinds de zondeval in Adam. Nooit goed gezeten heeft. Wat dus? Nou, die gij gekruisigd hebt. Aan God vergrepen. Vijand van God. Goddeloze. En dan zegt u misschien aan mijn dominee, dat zijn wij toch niet. Ach, mag ik het heel eenvoudig even zo zeggen. Dan hebt u nog nooit zichzelf leren kennen. Nog nooit. Als u wordt wat u bent, door Gods geest, en niks meer over een ander te zeggen, dan ben ik de ergste. Dat is geen praatje, gemeente. Dat is werkelijkheid dan voor zulke mensen. Dat is wat. Maar dat is wel de rechte prediking, dat je zondaar wordt voor God. Dat je het recht van God leert kennen. Het recht. Dat je als het ware voor de rechter van hemel en aarde gesteld wordt. En dat je gaat zeggen voor het eerst in je leven, wie kan nou nog zalig worden? Ik niet meer. Want het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En dan kan het niet meer. Kijk, zolang het nog kan, begrijpt u? Ja. Dan doen we het zelf. Dan doet u het met eigen middelen. Dan kan het nog. Maar dat is bedrog. Als het om Christus redding gaat, moet het een keer niet meer kunnen. Niet meer kunnen. Dan is het uitgesloten voor u om zalig te worden. Dan hebt u het niet meer over de buurman die zo in de wereld leeft enzovoort. Want u hebt het erger gedaan dan alles, dan heel veel in dan. Om te komen? Leidt God je in waarheid om te komen? Nee, gelukkig niet. Nee, het werk, het evangelie van Jezus Christus, geliefde. Dat is zo'n wondere woord. Hij is toch gekomen in deze wereld om te zoeken en zalig te maken. Dat goed was. Nee, dat niet. Die zijn er niet. Dat verloren was. Daar heb je het. Er is een volk. Ik hoop ook onder u dat licht verloren. Dat zegt dominee, vertel me maar niks. Want ik weet het wel. Ik heb dat mogen moeten inleven. Ik heb de Heere mogen rechtvaardigen. Dat als die zijn handen van me aftrok, het was goed. Maar toen hoefde het niet meer. De rechte prediking ontdekt je niet alleen, maar brengt je op het plekje dat je het met Gods recht eens wordt, gemeente. Dat is wat hoor. Want dan moet je niet alleen het ermee eens zijn dat je zondaar bent, maar dan moet je het er ook mee eens zijn dat je verloren bent. Naar recht. Zoals die verloren zoon het zegt. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig om uw zoon genaamd te worden. Dan hoor je er niet meer bij. Dan lig je er buiten. Voor eigen waarneming. En je denkt eigenlijk ook dat het Gods bedoeling is om je daar te brengen. En eeuwig te verdoen. En dat is niet waar. Nee, als je in het dodelijk tijdsgevricht gebracht bent door genade. Want het is genade, mensen. Evangelie is wel ontdekkend. En het is wel een ontzettend hard woord voor de mens der zonde. Maar het werkt genade uit. De God aller genade. En de God van alle barmhartigheid ontfermt zich over een doemwaardig schepsel. Dat het zegt, ja Heere, ik heb gedaan. Nou ja, we hebben het al uitgesproken. Om weggedaan te worden, daar rekenen ze wel. Maar ze krijgen het niet. Weet je wat de kracht van zijn opstanding is? Ik heb het u net al gezegd eigenlijk. De kracht van zijn opstanding is dat je gaat weten dat hij voor jou ingetreden is. Om je zonde, je zondaar zijn, te verzoenen. Dat je verzoend wordt met God. Vrede met God. Dat is de kracht van zijn opstanding. Een deel ervan. Vrede met God. Dat God tot je gaat spreken. Ik zal nooit meer op je toren. En ik zal nooit meer op je schelden. Bergen mogen wijken. En heuvelen mogen wankelen. Maar mijn goede tierenheid nooit. Onbegrijpelijk. Heren, dat u omgezien hebt naar een dode hond gelijk ik ben. Waarom hebt ge mij, dat is een wonder gemeente. Als je vrede mag krijgen met God. En een erfgenaam mag blijken van het eeuwige leven. Dat is niet om uit te spreken. Ik zei net al, de discipelen die moesten ervan gespreken. Ook al had de Heer Jezus bij wijze van spreken de opdracht niet. Hadden ze het nog gedaan. Waarom? Het is een eeuwig wonder. En vandaag nog. En als dat evangelie die uitwerking heeft gehad in uw hart, weet u ervan. Hij zegt, ja dominee, je zegt er nooit genoeg van. Het is groter dan wat je ook maar kunt uitspreken. En het is heerlijker dan wat je ook maar kunt denken, want dat kun je niet denken. Het is zalig. Zalig. Ja, dat wordt in de wereld ook gebruikt, dat woord. Maar dat is natuurlijk niet echt. Dat kunnen we wel begrijpen. Dat is naaperij. Maar als je God mag kennen in Christus, dat is zalig. Zalig. Dat is het eeuwige leven. Nou, de kracht van zijn opstand. En ken je dat? Dat is niet om uit te drukken. Dat is niet om te zeggen wat dat toch is. Dat God naar je heeft omgezien. En dat je zo het eeuwige leven deelachtig mag zijn. Laten we er eerst van gaan zingen. Uit Psalm 33, het tweede vers. Roemt nu met nieuwe lofgezangen. De nieuwe blijken van zijn gunst. Het speeltuig moet die toon vervangen. En wat er verder volgt, 33, het tweede vers. De Heere Christus te kennen in de kracht van zijn opstanding, dat is, zeiden we, het eeuwige leven. Maar dat is maar een onderdeeltje ervan wat we hebben uitgesproken. Waar het eigenlijk om gaat, en wat het, je zou kunnen zeggen, in zijn volheid is, liefde. Liefde. Wij zijn van nature geneigd God en onze naaste te haten. Dat is geen leven. Want je staat elkaar eigenlijk allemaal, we staan elkaar eigenlijk allemaal van nature naar het leven. Want haat regeert. Is dat ook zo tussen God? Als je vrede hebt gekregen met God, nieuw leven? Nee. Nee. Dan heb je God lief boven alles. Ja. Je man? Nee. De tweede plaats. Je vrouw? Je kind? Ja ook. Je moeder? Ja ook. Eerst de Heer. Eerst de Heer. De wereld? Nee, de wereld heeft zijn schijn verloren. Wegwereld, wegschatten. Dat leeft eerlijk. Dat wordt echt waar. Gij kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ja, maar als je nou niks over... Nou, dat zingt dat versje. Ik heb alles verloren. Alles. Tot mezelf toe. Maar Jezus. Jezus verkocht. Jezus ons verkocht. Eeuwig leven. Jongens, meisjes. Maar gemeente, dat is zo goed leven. Dat is zo'n wonder leven. Ja, ik mag nou ruim 30 jaar het woord verkondigen. En ik dacht in het begin, ik ben zo uitgepreekt. Maar dat is niet waar gebleken. Nee, dat is altijd nieuw. Tot op vanmorgen toe. Eerlijk waar. Ik kan met, je zou zeggen, je kunt, ik weet niet hoeveel woorden spreken. Maar het is altijd nieuw. Vanmorgen... Ik lag nog op bed en toen was ik er wat mee bezig. Of ik werd er mee bezig gemaakt. Ik denk, oh God, het is toch een wonder. Dat u mij kent. Waarom toch? Waarom toch? Dat is toch onbegrijpelijk. Want kijk, als ik nou een vroom mens was. Als ik nou een goed mens was. Dan zou je nog kunnen zeggen, nou ja. Maar dat is niet zo. Als je genade leert kennen, dan weet je dat je de grootste van de zondaren bent. En dat blijft ook zo. Dat wordt nooit meer anders. In je vlees, de grootste, de ergste. En nochtans, hij, alles. Namelijk, de grootste vijand in je vlees. En een vriend en metgezel in de geest. In Jezus Christus. In het nieuwe leven. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw. Dat nieuwe leven, dat kent God. En nu strijden die twee. De strijd des geloofs. Hè. U kent dat wel. En ik ga er verder ook niet op in. Maar. Dat vlees wordt nooit beter. Een groot beest. Maar die geest gelukkig ook niet. En dan God heb ik lief. We hebben net gezongen. Rond nu met nieuwe loffen. Dat gaat de volk doen. Die zingen altijd een nieuw lied. Altijd. Ze komen nooit klaar. Al is het hetzelfde woord, bij wijze van spreken, het is een nieuw lied. Als het weer opnieuw met verse olie is overgoten bijvoorbeeld, dan is het weer alsof ze het nooit gekend hebben. En dan is er maar eentje die in het middelpunt staat, dat is God, de Heer. Mijn Vader in de hemel, zegt de kerk. Die diens komst het is die mijn heil volmaakt. Die alles een keer zal zijn en in allen. Die niet zal toelaten dat zijn heilige verderving zie. Die beloofd heeft, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En dat zij mij zijn, nou ja, heel de Bijbel vol. Met heerlijke woorden, troostrijke woorden. En daar laat hij niks van vallen. En dat blijft een wonder. Iedere keer opnieuw, omdat hij ervoor zorgt. Omdat hij ervoor zorgt. Als het aan ons ligt niet. Dan is het oude koek na een week. Bij wijze van. Maar het ligt niet aan ons. Het ligt aan hem. Evangelie. Predikt het evangelie. Aan alle creatuur. Niemand uitgezonderd. Gemeente. Is het al gebeurd in je leven. Dat je dat woord. Zo hebt moeten uitgewerkt krijgen. Moeten. Moeten. Want. Het wordt niet aan u gevraagd of u dat wilt. Waarom niet? Nou, dan gebeurt het niet. U blijft vijand. Dus nooit. Maar moet. Door welke we moeten zalig worden. Moeten zalig worden. Is het al gebeurd? Hoe oud bent u al? Maar hoe jong bent u nog? Ja, het is ongelukkig, gemeente, maar ik moet wel zeggen. Wij dienen liever de duivel dan de Here. Wij worden uit onszelf nooit jaloers op Gods volk. Nooit. Met Mozes zouden we liever bij de farao voorgoed blijven. Niet met dat volk, want dat wordt maar veracht. En dat leidt maar schade. Bij farao niet, dan heb je eer, dan heb je de wereld. Snapt u? Hoe is het in ons leven, gemeente? Is het al veranderd? Is het al vernieuwd geworden in de geest van uw gemoed? Is de kracht van Christus' opstanding u bekend? Of, ja, als dat niet bekend is, dan leeft u nog zelf, helemaal. Is er niks anders? En wat is dat dan? Wat is nou het evangelie, de goede boodschap? Ja, ik heb net gezegd, dan krijg je een boodschap die goed voor je is. Ja, maar is dat helemaal de inhoud? Of zeg ik het eigenlijk maar half, of nog niet eens half? Had ik eigenlijk moeten zeggen, je krijgt een boodschap die, met eerbied gesproken, goed voor God is. Goed voor God is. Waarmee God aan zijn eer komt. Waarmee God aan zijn eer komt. Nou, dat is ook zo, want de koning wordt verheerlijkt in het aantal van zijn onderdanen, staat er. Met andere woorden, maar u begrijpt wat ik bedoel. God ook. Maar, ja, als je dit nou niet kent, wat bent u dan nog? En u gelooft het niet eens dat waar is. U bent nog een vijand van God. Maar u gelooft het niet. U zegt, nee hoor, ik doe mijn best. Ja, maar vijand van God. En wat gebeurt er met vijand? Wat gebeurt er nou met vijand? Ja, die haten elkaar. Die zoeken elkaars dood. En wat is dan de uitkomst? Wint u het van God een keer? Zegt u, ja hoor, straks dan heb ik het gewonnen. Of wint God het van ons? Straks. Aan het eind. Als we uitgedragen worden. Als we voor God moeten verschijnen. En we zijn altijd nog eigen baas gebleven. We hebben nooit het heft uit handen. De wapens moeten inleveren bijvoorbeeld. Nooit God lief, maar altijd onszelf. Wat gebeurt er dan? Kunt u dan zeggen, nou ja, dan wordt het gelijkspel of zo. Of padstelling. Zoiets. Nee. Nee. Nee, dat is wat, gemeente. Dat is wat. We leven hier maar, als we zeer sterk zijn, 80 jaar, 90 jaar, 100 jaar. 100 jaar. En al zou je zo oud worden als Methuselem. Maar er komt een eind aan. En dan wordt het eeuwigheid. Eeuwigheid. En dan denk ik aan die rijke man. Hij slaat zijn ogen op zijnde in de pijn. Wordt nooit meer anders. Gemeente, je moet je toch naschrikken. Als je vanmorgen moet concluderen dat het niet in orde is. Dan moet je toch eigenlijk, want de eeuwigheid komt. Kan heel dichtbij zijn. Maar ze komt absoluut zeker. En dan is hij winnaar. Hij vraagt niet aan u, nou wat denk je er nou van? En wat zullen we nou eens doen? Nee, hij zegt, denkt ze hier. En slaat ze voor mijn voeten dood. Bij wijze van spreken. Die niet gewild hebben dat ik koning over ze zou zijn. En dan moet je naar de buitenste duisternis waar wening zal zijn. En kressing der tanden. Dat zegt het evangelie ook. Is het niet zo, dan is het zo. Is het niet voor, dan is het tegen. En dat is eeuwig. Ik heb een vrouw gekend, een moeder gekend van in de 80. Die een zoon had van 60 jaar. Ze zegt, jongen, je gaat hier voor 1000 jaar verloren. Dan ging het nog wel. Het vage vuur is een prachtige bedenking. Want dat is een keer klaar. Maar zo is het niet. Je gaat voor eeuwig wel of eeuwig wee. Ja, maar dominee, dan word ik, ja, ik word eigenlijk bang. Ik begin, ja, ik wil er eigenlijk toch niet over denken, want, ja, ik kan me voor indenken. Ik kan me indenken. Want, ach, dat zijn zulke vreselijke dingen. En, ja, we leven toch in een tijd, ach, het geloof in de hel en de hemel, dat is er toch eigenlijk allemaal niet meer zo sterk, zeggen ze dan bijvoorbeeld. Dus, ach, dat zal wel anders zijn. Ja, maar, als je God niet kent ten goede, ja, dan moet het toch volgen, dan ken je hem ten kwaad. Dat komt. Zo vast en zeker als u hier zit. U zit nou hier. En straks ligt u. Eeuwig. Ja, maar die hele prediking. Ik vind het allemaal zo. Ja, ik kan me voorstellen. U komt met allerlei bedenkingen. En u zegt, ja, ik geloof toch. Ja, maar het moet wel gebeuren. U moet wel vernieuwd worden. U moet wel bekeerd worden, wil het wel zijn. U moet in het bloed van Christus gewassen worden, wil het wel zijn. U moet de kracht van zijn opstanding leren kennen, wil het wel zijn. U moet de uitwerking van het evangelie kennen, wil het wel zijn. En als dat niet zo is, is het mis. Ja, maar, ja, ik weet het. Ik weet het. Ik heb vroeger ook besloten om het maar niet te doen. Maar eerlijk weet, ik dacht, ik doe het zo. En God zei dank. Ja, want ik wil het nog niet. Ik wil het nog niet. Elke keer als God me het vlees aanwijst en wegneemt. Dan zeg ik, nee Heer, dat wil ik niet. Nee, maar God zei dank. Hij doet het. Hij zegt niet, wil je het wel? Niemand wil het. Maar hij doet het. En dat is het wonder. Dat zegt het evangelie ook. Hij doet het naar zijn raad en welbehagen. Als zal er nou niet. En er is niemand die God zoekt. Maar hij zoekt mensenkinderen op. En dan kan het voor. Ja, voor wie niet. Dan kan het voor iedereen, mensen. Dan kan het voor iedereen. Laat je dan maar eens. Ja. De apostel Paulus zegt het in 2 Korinthe 5. Hij zegt, laat u toch met God verzoenen. Doe dat toch. Want je vaart er wel bij. Je krijgt het eeuwige leven. En dat het een wonder is. Oh, dat weet de kerk ook met een hoofdletter. Gods volk weet dat het alles is. Wel gelukzalig is om hem lief te hebben boven alles. En je naaste als jezelf. En dat je zijn heil, dat nimmer meer vergaat, maar het eeuwige leven doet kennen, dat je dat deelachtig bent. Geliefde, dat weet de kerk. En als je dat hier mag ontvangen, genade voor genade, je hoeft niks anders te zijn dan mens in de eerste Adam. En dat ben je, ook al geloof je het niet. Maar hij maakt je mens in de tweede Adam, in Jezus Christus. De geweldige uitwerking van het evangelie. Gemeente, de Heere, die werken die uitwerking in uw leven. Amen. Eindigen we met gebed en dankzegging. Heere, zo hebt u ons nog weer geschonken wat nodig was, opdat we dat evangelie zouden verkondigen. Och, u weet wie we ermee zijn geweest. Bij ons is het nooit goed. Altijd hebben we wel ja maar. Bedenkingen. En u weet dat gelukkig. Maar nu gaat u uw koninklijke weg. En u bepaalt het. En daarom zult u een volk hebben dat u eeuwig dient. Lieft en looft. Nee, daar hoeven ze zelf niet beter van te worden. Dat mag u. U moet beter worden, dat kan niet. Maar bij wijze van spreken. Het gaat om u. En niet meer om henzelf. Straks zelfs helemaal. Dan doen ze nooit meer mee. Maar zult gij zijn alles en in allen. Gedenk ons zo, Heren, met al de omstandigheden. We hebben namen genoemd voor het grote gebed. Wilt u al die omstandigheden gedenken? Gedenk de rouwdragende,
de bedroefden en de beproefden. En ga ons voor ook naar het vervolg van deze dag. Ook een tweede dienst, wees dan ook weer in het midden. Uit genade, amen. Wij willen tenslotte zingen Psalm 49, het eerste vers, geen volken hoort waar ge in de wereld woont. Het zij laag van staat of hoog met eer bekroond, het zij rijk of arm komt, luistert naar dit woord enzovoort. 49, het eerste vers. Ontvang nu de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen het licht zijns aangezichts over u en geven u vrede. Amen.